Soms zijn de dingen die wij zoeken heel makkelijk gevonden. Marianne, je hebt dingen in je tas super snel gevonden. En Rianne, ik denk dat misschien je tassen zijn heel netjes.
Nou, juist niet.
Maar de dingen, ze liggen bovenop. Ongeacht hoe groot je tas is, is je portemonnee. Je portemonnee had je waarschijnlijk heel snel gevonden. Net zo zijn er Bijbelteksten die gemakkelijk gevonden worden in ons geheugen. Ik denk Spreuken 3, vers 5 en 6 is een van die. Zullen we dat samen zeggen? Vertrouw op de Heere met heel je hart en steun op je eigen inzicht niet. Ken hem in al je wegen, dan zal hij je paden recht maken. Heel goed. Dit is een Bijbeltekst die wij kennen en heel dierbaar is voor ons is. Vele van ons kennen het uit ons hoofd. En waarschijnlijk ook verschillende melodieën. Deze sprook bemoedigt ons. Het daagt ons ook uit. En het is zo een waardevol belofte uit Gods woord. Wij willen God wel vertrouwen. Wij willen hem kennen in al onze wegen. En verlangen dat hij onze pad recht maken. Als wij dat liedje zingen met de kinderen, doen wij zo recht maken. Dat willen wij. Maar dat steun op je eigen inzicht niet deel, dat gaat zo vaak in de wet zitten, toch? Daar moeten wij echt gaan graven. Net als de pen of de sleutels helemaal onderin in je tas. Je weet waar ze ergens liggen. Maar de bonnetjes, ja, wij noemen bonnetjes van de boodschappen, ze liggen bovenop. In mijn tas in ieder geval. Of de tissues voor je neus. Het zijn dingen die voor ons moeilijk maken om de belangrijke dingen te vinden. Wij horen vandaag allerlei creatief uit de wereld. Be true to yourself. Of doe wat je blij maakt. Jouw waarheid is de enige waarheid. En ik denk dat wij als christelijke vrouwen overeens mogen zijn dat dit leugen zijn van onze tegenstander. Die hij gebruikt om mensen, zelfs gelovige mensen, weg te houden bij de echte waarheid. En zo worden wij weggehouden bij degene die ons hoop en echte blijdschap en vrijheid kan schenken. Hem in wie wij ons vertrouwen zouden moeten stellen. Lang geleden, toen ik op de Bijbelschool zat, ontmoette ik een vriend in de Bijbel die zijn denken vertroebelde met een heleboel dingen. En dat het even duurde voordat hij zijn gedachten weer goed op een rij had. Ik noem hem een vriend, omdat ik zo een belangrijke les van hem mogen leren. Een les die me door de jaren heen herhaaldelijk heeft bemoedigd. Een les die hij eerst leerde en daarna in Psalm 73 opschreef. Die les wil ik vandaag ook graag met jullie delen. Sla je Bijbel open naar Psalm 73. En laten wij samen bidden. Hemelse Vader, ik dank u voor vandaag. Heer, gebruik mij en al de voorbereiding en al de tijd die ik heb in uw woorden. Ja. Ga zitten en studeren ook door de jaren heen. Ik bid voor de vrouwen als ze luisteren dat u zal in hun harten werken. Geef mij kracht, ook bescherm mijn stem. In Jezus' naam, amen. Dus dit is een psalm van Asaf. Hij was een afstammeling van Gershom uit de stam van Levi. Hij is een van drie mannen die door koning David waren aangesteld om het volk te leiden in aanbieding. Dus met andere woorden, hij was een aanbiedingsleider. Hij zei in vers 1, ja, God is goed voor Israël, voor hen die zuiver van hart zijn. Er is geen twijfel dat God goed is. Hij is goed voor Israël en hij is goed voor degene die een rein hart hebben. Esav twifled nie aan deze waarheid. Het is zijn vaste overtuiging. Dat God goed is een anker waaraan hij kan en blijft vasthouden. Met andere woorden, dit ligt bovenop heel en is heel toegankelijk voor hem. Asaf, hij wist dat God goed was en hij wilde op de Heer vertrouwen. En toch lezen wij een woord dat er niet zou moeten staan. In vers 2, maar. God is goed, maar. Hij zei, maar wat mij betreft, mijn voeten waren bijna uitgegleden. Mijn schreden waren haast uitgeschoten. God is goed, maar. Hoezo? Esau keek namelijk naar de mensen om hem heen en vooral de dwazen en begon zijn leven met die van hem te vergelijken. En hij raakte jaloers. Nog steeds in vers 2 lezen wij, wat mij betreft, mijn voeten waren bijna uitgegleed. De Britse predikant Spurgeon heeft geschreven hierover het volgende. Onjuistheden van het hart en het hoofd hebben snel invloed op het handelen. Asaf was in tweestrijd. Hij begreep de wereld die hij om zich zag niet. Hij keek naar de mensen om hem heen. Het leek alsof de goddelozen alles hadden dat hun harten maar wenste. En de Godvrezende, die zuiver van hart is, hadden dat niet. En onvrede nam toe. Misschien kan je al horen, het is niet eerlijk. Asaf dacht aan de beproevingen en de worsteling van zijn eigen leven en verlangde naar een makkelijker weg. Overkomt dat jou wel eens? Het gevoel of verlangen dat het leven veel makkelijker zou moeten zijn. In het afgelopen jaar, ik een paar keer heb mijn beste vriendin huilend aan de lijn gehad. En ik heb haar horen zeggen, ik weet dat God goed is. En ik weet dat hij belooft dat alle dingen werken ten goede. Ik geloof het echt. Maar ik begrijp alleen niet hoe deze verschrikkelijke gebeurtenis deel van zijn plan kunnen zijn. Wat moeten zij van leren? Dat gaat over een vrouw in haar gemeente die na 12 jaar zwanger geraakt. Was dat wat dat zegt? Zij was zwanger. En na 10 weken heeft zij de baby verloren. En zij, ja, Holly Halden zei, ik weet dat God goed is, maar ik begrijp het niet. Wat moet zij leren? Wat moet ik leren? Hoe gaan wij verder? Moeilijke vragen. Ik denk dat als wij heel eerlijk zijn, dat we allemaal wel eens zo hebben gedacht. Deze afbeelding staat al jaren op mijn telefoon. Ik heb hem opgeslagen om mij eraan te herinneren dat ik en God dezelfde bestemming voor ogen hebben. Maar dat Gods plan mij meer op Jezus zal doen lijken. Dat ik gaandeweg dingen moet leren. Dat ik moet groeien en gesterkt worden door de omstandigheden die het leven op mijn pad brengt. Want ik zal nooit voor mezelf plannen dat moeilijke dingen op mijn paden komen. Asaf vond dat de rollen omgedraaid moest worden. Hij wilde op de bovenste fiets. Omdat hij zuiver van hart was, moest zijn leven makkelijk zijn en de goddelozen moesten de moeilijke krijgen. Als je kijkt naar je Bijbel in vers 4 tot en met 12, stapelt hij zelf de dingen op waar ze mee wegkomen. Ze kennen geen moeite. Ze zijn trots en gewelddadig. Ze hebben alles wat ze maar willen. Ze zijn corrupt en ze negeren God volledig. In vers 13 zegt, ja, voor niets heb ik mijn hart gezuiverd en mijn handen in onschuld gewassen. Hoe meer Asaf naar hen kijkt, hoe meer hij zich begint af te vragen waarom hij zoveel moeite doet. Heeft het zin om heilig te leven. Wellicht heb je niet één op één dezelfde tweestrijd als Asaf. Misschien word je niet jaloers op de ongelovigen in jouw omgeving. Maar ik denk dat wij allemaal die waarom vragen herkennen. Waarom word ik beproefd? Waarom moet ik deze last dragen? Of wellicht borrelen deze vragen op voor andere christenen of vrienden of familieleden om je heen. Waarom is zij ziek? Waarom hebben ze financiële problemen? Waarom loopt hun huwelijk op de klippen? En waarom blijven mijn gebeden onbeantwoord wanneer ik voor hen bid? Misschien zou je het nooit zo gezegd hebben, maar kun je je vinden in wat Asaf in vers 1 schrijft? Ik weet dat God goed is, maar ik zie niet hoe dit ten goede zal uitpakken. Ik begrijp het niet en mijn voeten glijden uit. Wat doen wij op deze momenten van strijd? Nou, wij moeten precies doen wat Asaf deed. Misschien is het de moeilijker van de twee. Maar ten eerste lezen wij dat Asaf zijn mond hield. Hij wilde niet ontrouw zijn aan al aan Gods kinderen in vers 15. Sorry. Besef je hoe wijs dat is? Ten midden van een worsteling met Gods goedheid kan het heel onbeholpzaam zijn voor een andere om jouw grote twijfels, met iedereen te delen. Het herinnert mij aan alles dat Jacobus schreef over de tong als een klein lid van ons lichaam dat een grote vuur kan maken. Onvoorzichtige woorden kunnen grote problemen veroorzaken. Je wilt natuurlijk niet dat jouw worsteling veroorzaakt dat anderen struikelt. Maar gelukkig stopt Asaf deze psalm in vers 14 niet. Hij deelde zijn worsteling pas met iedereen nadat God hem er doorheen had geholpen. Asaf beseft dat hij zijn gedachten moest begrijpen. Maar als hij zei, het was pijnlijk voor hem, het was moeilijk. Maar nu was niet de tijd om erover te praten. Nog niet in ieder geval. Herken je dat? Dat je probeert om aspecten van je leven te begrijpen, maar dat het pijnlijk wordt? Ik in ieder geval wel. Soms is het heel lastig om te weten wat je wel of niet kan of zou delen als je hier voor een grote groep staat. Maar ik wil iets uit mijn eigen leven delen. Er was een periode van 6 maanden in 2019, voor COVID. er was een periode, stonden Daniel en ik voor een grote beslissing. Het was geen crisis zoals Asaf meemaakte, maar het was wel een lange periode van wachten, zonder dat wij wisten wat de uitkomst zou worden. En tijdens het wachten waren er meerdere momenten dat ik onderweg naar school om de kinderen op te halen met tranen op mijn wangen God vroeg wat hij aan het doen was en wat wilde hij dat wij zouden leren. Soms bleef ik gewoon in de auto zitten en vroeg hem om mij te helpen aanvaarden dat het antwoord vandaag nog steeds wacht was. Want ik kan niks anders doen, maar wachten. Ik was dankbaar in die momenten dat ik van Asaf had mogen leren om al mijn vragen eerst bij de Heer te brengen. Het volgende dat Asaf ons leert te doen met onze twijfel staat in vers 17. Totdat ik Gods heiligdom binnenging en open einde lette, dus hij ging naar Gods heiligdom binnen. Wanneer je het niet lukt om de wereld om je heen te begrijpen, wanneer je hart door omstandigheden vol met vragen zit, doe wat Asaf deed. Hij ging Gods heiligdom binnen. Hij naderde tot hem die hij vertrouwde. Hij leunde niet op zijn eigen inzicht, maar ging naar de bron van alle waarheid. Hij erkende God in al zijn wegen, ook al worstelde hij met de wegen en waren zijn twijfels en vragen pijnlijk voor hem. Misschien voelde hij zich schuldig dat hij zulke gedachten had. Maar hij ging ermee naar de juiste plek. Hij ging naar de Vader. John Gill, een Baptist predikant uit de 18e eeuw, schreef het volgende over het heiligdom. Het heiligdom van God in het Oude Testament was de tabernakel of de tempel. Het was het huis van God waar het woord van God werd gelezen en uitgelegd, waar gebeden werd, waar offers werden geofferd, gemeenschap met andere heiligen plaatsvond en men tot God naderde. Hier was het dat Asaf aan de waarheid herinnerd werd. Dus hoe doen wij dat vandaag? Hoe gaan wij Gods heiligdom binnen? In Hebreeën hoofdstuk 4, vers 16 lezen wij: Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden om het juiste tijdstip. Wij mogen door Christus vrijmoedig naderen tot God, want Jezus is de enige bemiddelaar, onze hoge priester. En wij mogen net als Asaf en David al onze moeite bij hem neerleggen, keer op keer als het nodig is. Wij mogen in Gods woord de wijsheid en waarheid vinden die ons helpen om ons denken te weerleggen en corrigeren. En dat is wat Asaf noemt. Hij krijgt een nieuwe perspectief op de dwaze. Waar krijgt hij dat perspectief? Van het woord van God, van Gods heiligdom. En wij mogen ook ergens naartoe. We hebben vandaag geen heiligdom zoals Asaf met de tabernakel of de tempel. Maar we hebben wel de gemeente waar heiligen vergaderen met Gods geest in hun hart. We komen onder het gehoor van Gods woord. En wij hebben een aangewezen voorganger, een onderherder, waarmee we onze twijfels en worstelingen mogen bespreken. Daar is de gemeente ook toch voor. Onderlinge gemeenschap en bemoediging, maar ook correctie en instructie. En wij dragen elkaars lasten. Hoewel het niet wijs is om je twijfels met iedereen te delen, is het wel goed om ze met een selecte wijze mensen te delen die je echt zal helpen. Christenen die zijn sterker, misschien sterker in hun geloof, of heeft dezelfde omstandigheden of twijfels of moeilijkheden meegemaakt. En ze zijn aan de andere kant gekomen. En mensen die voor je zullen bidden. Wellicht vond Asaf in het heiligdom, in het tabernakel, een priester of een goede schriftgeleerde die hem heeft geholpen. Dat maakt mij ook denken aan Hannah. In haar momenten van diepe pijn ging ze ook naar het heiligdom en spreekt daar met Eli, de hoge priester. Nader tot God, zijn zoon, zijn woord, zijn gemeente en zijn wijze kinderen helpen ons om het perspectief te veranderen, net als Asaf. De hele psalm keert om vanaf vers 18. Ja, je zet hem op gladde plaatsen, je doet hem in verwoesting vallen. Zijn perspectief is nu op het grote gevaar waar de dwazen in verkeren. Op elke moment komen ze voor het oordeel te staan. En waar Asaf zich in vers 2 op glad ijs begaf, beseft hij nu dat God de goddeloze op glad ijs heeft gezet en dat hij op vaste grond staat. Het is voor de dwaze niet alleen mooi weerspelen en de jaloezie van Asaf verdwijnt. In verse 21 and 22, keert sein blik dan inwaarts en erkent hij hoe dwaas hij is geweest. Hij erkent dat het zonde was om jaloers te worden. En hij had eerder verdrietig moeten worden en hun afgunst voor God had hem misselijk moeten maken. In vers 22 noemt hij zichzelf gewoon een beest, een radeloos dier. Herkenbaar? Soms als ik terugdenk op hoe ik in twijfel reageer op wat God doet, voel ik me ook beestachtig. Deze reactie van Asaf is de reactie van iemand die een eeuwige hoop begrijpt. En hij maakt geen smoesjes en wint er geen doekjes om. Hij had gestoond op zijn eigen inzicht. Deze verandering bij Asaf begon in zijn hart. Hij zag dat wijsheid zijn hart niet reageerde en dat zijn hart verbitterd was geworden. Nu dat Gods wijsheid zijn hart regeerde, werden twijfels en onredelijke jaloezieën overwonnen. En dat maakte ruimte voor intimiteit met God. Het maakte ruimte voor vertrouwen. Deze worsteling bracht Asaf dichter bij God. Let op hoe hij dit schrijft. Niettemin zal ik voortdurend bij u zijn. God is niet degene die afstand creëerde. Je zou kunnen zeggen dat God nog op dezelfde plaats staat. Dat is een onderdeel van zijn goedheid. Asaf besefte dat hij voortdurend bij God moet blijven. Hij ziet nu wat hij voorheen niet kon zien. God is zelfs in zijn eigen dwaasheid goed gebleven. God bleef zijn hand vasthouden. Hij gaf hem kracht en hij zorgt voor al zijn noden. God wees, ondanks de verbittering van Asaf, zijn pad. Ik vind de volgende citaat ook van Spurgeon ook echt goed. Asaf gaf zich niet alleen gewone, maar gaf elke intentie om door te discussiëren op. En hij legde zijn hand in die van de grote vader. Hij vroeg om geleid te worden en stemde ermee in te volgen. Daniel heeft deze psalm lang geleden, hij heeft een preek gegeven toen Cole klein was. En hij gebruikte een voorbeeld als ze waren winkelen in de VS in een hele grote parkeerplaats. En ja, wat wil kinderen? Ze wil niet altijd je hand vasthouden. De kind probeert wat altijd zijn hand uit papa's hand te trekken. Maar waarom wil Daniel Cole's hand vasthouden? Zodat hij veilig is. Want Cole wist niet dat op elk moment een auto achteruit kan rijden van de parkeerplaats. Dus ik vind dat zo'n mooie beeld van wat God voor ons doet. Hij wil ons hand vasthouden, maar het is wij dat soms proberen dat weg te trekken. Want wij willen doen wat wij beter vindt. Asaf erkende zijn zwakheid. Hij kon alleen maar uit Gods kracht vooruit met zijn leven en zijn taak als aanbiedingsleider. En alleen maar met Gods wijsheid en niet in zijn eigen inzicht. In de laatste twee versen van de psalm is alle jaloezie en twijfel verdwenen. Zijn klein geloof is hoopvol geworden en leidt tot actie. Maar wat mij betreft, is het voor mij goed dicht bij God te zijn, om hem te vertrouwen met heel mijn hart. Ik neem mijn toevlucht tot de Heere Heere om al uw werken te vertellen. Wat een verschil tussen het tweede vers van de psalm en het laatste. Asaf begon deze psalm met een verbitterd hart. Hij had nog goed theologie. Ja, God is goed. Maar zijn voeten gleden uit. Maar hoe meer hij grof en de tissues van twijfel of de bonnetjes van omstandigheden uit zijn tas haalde, vond hij wat hij eigenlijk al wist. God is goed. Zijn verbittering keerde om en jaloezie maakte ruimte voor medelijden. Hij probeerde niet langer zijn eigen hart te verzuiveren, maar gaf zich over aan God, die alleen kan zuiveren. Kijk nog. Even kijken. Kijk eens naar de verandering in Asaf. God is goed. En hij weet nu wat goed voor hem is. Wat mij betreft, het is voor mij goed dicht bij God te zijn. Wat voor mij goed is dat ik dicht bij de goede God blijf. Asaf theologie is nu ook zijn ervaring. God is goed en hij is te vertrouwen met heel zijn hart. En omdat hij volledig en rustig zijn vertrouwen op God kan stellen, is hij nog meer gemotiveerd om al Gods werken aan anderen te verkondigen. En dat is niet alleen belangrijk voor een aanbiedingsleider in de tijd van koning David. En het is niet alleen belangrijk voor gemeentewerkers. Het is belangrijk voor iedereen, voor ieder discipel die Christus volgt om te doen. Als wij met volle overtuiging kunnen zeggen dat we met heel ons hart op de Heer vertrouwen. En als wij erkennen dat alles in ons leven van Hem, van God komt, zonder op ons eigen inzicht te steunen, zullen wij niet alleen in staat zijn om onze handen in zijn hand te leggen en hem de leiding te laten nemen, dan willen wij iedereen vertellen wat onze goede God doet. Na de lunch zijn er een aantal workshops gepland waar wij gelegenheid krijgen om samen te denken over het thema en over de lessen te verwerken. Goed vertrouwen kun je natuurlijk alleen maar als je hem ook hebt leren kennen. Vertrouwen komt ook uit relatie. Als je grote vraagtekens hebt bij wat ik vanmorgen gedeeld, omdat je niet zeker weet of jij een relatie met de Heer hebt, kom dan alsjeblieft maar naar een van ons, Chrissy of ik of Sarah of Angel. En wij laten je graag in de Bijbel zien hoe jij ook die zekerheid mag hebben. Zullen we samen bidden. Hemelse Vader, ik dank u voor uw woord. En ik dank u voor Asaf die dit les heeft geleerd en met ons heeft gedeeld. Help ons te denken, wat weten wij? Wat doen wij met de kennis? Hoe groeien wij elke dag om meer en meer op Jezus te lijken? Geef ons de kracht om uw woord te om u te gehoorzamen, Heer. Ik bid voor de rest van onze dag. Geef ons een leuke tijd samen. Heer, ik bid ook voor onze lunch. Ik dank u voor wat u voor ons heeft. Ik ben het woord kwijt hier, maar dank u voor het eten. In Jezus' naam, amen.